normal.
Goedemorgen, Hoeksteen Gemeente. Ik heb vandaag een horloge bij me. Ik heb van mensen die ik serieus neem gehoord dat het soms een beetje te lang duurt. Dus ik ga vandaag echt op de tijd letten. Jullie niet, hoop ik. Ik kan u in alle eerlijkheid zeggen dat als ik spreek en ik heb een Bijbel in mijn hand en wat aantekeningen, dat ik soms echt niet door heb dat de tijd doorgaat. Het is fijn als andere mensen mij daaraan herinneren, maar één tegelijk graag. In de voorbereiding op deze morgen heb ik zoveel dingen in mijn gedachten gekregen naar gebed en soms door met andere mensen te spreken. En vooral de afgelopen week waren wij in Slowakije. En daar werd Maria de boek Spirit of Truth uitgegeven in het Slovaaks. En ze hadden voor ons een hele tournee georganiseerd. We waren van 's morgens vroeg tot 's avonds laat werden we overal heen gesleept in auto's. En er waren momenten van publiciteit, momenten van gebed, momenten van genezing en bevrijding. Het was een hele drukke 4 dagen. En ik had echt het gevoel toen we in het vliegtuig terug zaten dat we 2 weken weg waren geweest. Zoveel dingen hadden we meegemaakt. En een van die dingen was dat Maria de kans kreeg om te spreken in een baptistengemeente. Is dat misschien voor de meeste van jullie niet zo heel raar, maar wij zijn nog nooit van ons leven in een baptistenkerk geweest. En als je de eerste keer komt en je mag als vrouw spreken voor mensen die de denominatie kennen, begrijp je dat dat bijzonder is. En daar gebeurde echt iets. Die boodschap werd ontvangen en de mensen die het ontvangen hadden, die waren zo vol van vreugde. En er was een soort, zeg maar, euforie. En heel veel van die mensen waren erg jong. Zeg maar tussen 18 en 3,24. En in de week die daarop volgde, wij kwamen maandagavond terug. Ik heb dinsdag, woensdag, donderdag gewerkt en ik was bezig met vandaag en de dingen. En ik heb constant een soort gevoel gehad van euforie. Kent u dat? Als je wel eens in de Bijbel leest en je gaat steeds terug naar hetzelfde gedeelte. En dan voegt de Heilige Geest daar iets aan toe. En ik had op een gegeven moment een lijst met Bijbelteksten. Als ik die allemaal zou lezen en verder niks zou zeggen, zou het weer al tot 2 uur zijn. Zeg maar. Dus ik moest daarin schrappen wat ik wel of niet in die paasboodschap wilde hebben. En God liet mij echt dingen zien, wat hij erin wilde hebben. En toen heb ik gebeden dat sommige dingen die eruit gegaan zijn, dan door anderen zouden worden opgepikt. Dat de Heilige Geest deze samenkomst leidt, omdat ik er bewust voor heb gekozen niet uit een van de evangelieën het standaard paasverhaal te lezen. En laat het nou daarmee beginnen meteen. Arianna las het paasverhaal uit Matthäus en dat is iets wat ik dus bewust niet heb gedaan, maar wel aan de Heilige Geest heb overgelaten, dat het toch gelezen zou worden. En eigenlijk, door de liederen en het gedicht van Arianne kunnen we ook een half uurtje bidden en naar huis gaan. Ik vond het zo geweldig hoe het samen ging, hoe de hele boodschap, die het lijden, maar daarna de blijdschap en de vreugde. En voor Jezus het volbrengen van zijn taak. Dat kwam zo duidelijk naar voren in al die dingen. En daar wil ik het vandaag ook over hebben. Het is een hele bijzondere ervaring om met mensen die je niet kent, die je nooit eerder ontmoet hebt, wat wij in Slowakije hadden, iets te delen wat voor hen, zoals velen zeiden, nieuw was. Maar ze gingen er zo in op dat ze ons gingen vertellen hoe het precies in elkaar zit. En Maria heeft dat boek geschreven en dat is echt een inspiratie door de Heilige Geest, Spirit of Truth, Geest van de Waarheid. Dat daar echt dingen gebeurden waar wij nooit voor hadden durven bidden of hopen. Echt bijzonder. Ik ga daar zo meteen nog iets van delen. Maar met die vreugde en die blijdschap en dat halleluja gevoel kwamen wij terug in Nederland. En begon ik aan de voorbereiding voor vandaag. En ik wil u ook vragen, ik denk in dat laatste lied was dat ook zo, dat is een beetje bombastisch, maar dat gevoel, die uitbarstingen van vreugde, want hij is waarlijk opgestaan en hij leeft. Hij leeft in ons. Dat kan mij zoveel vreugde geven. Ik heb helemaal alleen thuis in een stoel waar ik graag zit als ik allerlei Bijbels en dingen om me heen heb om aantekeningen te maken en dingen op te schrijven, heb ik zoveel momenten van vreugde gehad. En alles bij elkaar klonk dat een beetje als dat lied. Het is bombastisch, maar het is echt. Het komt uit het hart. Hij leeft. En als dat tot je doordringt, dan kom je er ook achter wat dat voor ons betekent. Want Goede Vrijdag is echt een Goede Vrijdag. Want wij weten wat er komt. Maar de mensen die Jezus volgden in zijn tijd, zagen dat als de slechtste vrijdag ooit, denk ik. Want hun hele droom viel in duigen. De koning die hun zou bevrijden van alle wereldse machten, stierf zelf. En wat hij gezegd had over sterven en opstaan, leek niet geland te zijn. Niemand geloofde echt dat hij zou opstaan, denk ik. Ze verwachten ook niet dat het graf leeg was, dat ze gingen daarheen om zijn lichaam te balsemen. Al die dingen die aan Pasen vooraf gingen, waren niet zo feestelijk. En ik wil een tekst met u lezen die bij wijze van spreken deze week geschreven zou kunnen zijn. Als het gaat om wereldleiders en om mensen die oordelen over anderen, die in autoriteit oordelen over anderen, maar geen idee hebben eigenlijk waar ze staan, wat hun taak is of wat God van hen verwacht. Want iedere autoriteit komt van God. Dat is vaak een beetje moeilijk te begrijpen als we zien welke mensen autoriteit hebben op aarde. Maar de Bijbel zegt dat. Jezus zegt dat ook op een heel mooi moment tegen Pilatus. Ik wil daar een stukje van lezen voor de kruisiging. In Johannes 18. Ik zal beginnen in vers 37. Bent u dan toch een koning? Vroeg Pilatus. U zegt het, u gebruikt het woord koning, was Jezus' antwoord. Inderdaad, ik ben een koning. Ik ben geboren en in de wereld gekomen om de waarheid bekend te maken. En ieder die de waarheid lief heeft, luistert naar wat ik zeg. Halleluja. Voor ons is dit nu, nadat wij geleerd hebben dat Jezus is opgestaan, zo belangrijk dat hij voor zijn dood zegt. Ik ben gekomen om de waarheid bekend te maken. Ieder die de waarheid lief heeft, luistert naar wat ik zeg. Waarheid, vroeg Pilatus, wat is waarheid? Hij is degene die beslist op dat moment over leven of dood. En hij weet niet wat de waarheid is. Soms lijkt dat wel een maatstaf in werelds leiderschap. Keuzes maken over wat wel of niet goed is en zelf de waarheid niet kennen. Er is niks nieuws. De waarheid staat onder druk, de waarheid wordt aangevallen. De waarheid is iets vaags geworden. Maar het mooie is dat Paulus zegt, wat is waarheid? Terwijl de weg, de waarheid en het leven voor hem staat. Wat is waarheid? Maar weet u wat het allermooiste is? Op het moment dat Pilatus zich dat afvroeg, zag hij het. Want er staat, hij draaide zich om, ging weer naar buiten en zei tegen de Joden, volgens mij heeft deze man geen misdaad begaan. Dat is de waarheid. Hij vraagt aan de waarheid, wat is waarheid? Vervolgens draait hij zich om en zegt tegen het volk wat de waarheid is. Wat een openbaring. En wij weten dat niet uit de Bijbel, maar er zijn geschiedkundige geschriften waaruit blijkt dat Pilatus een volgeling van Jezus is geworden na die dag. Omdat hij opduikt in geschiedenis in Rome, waar hij meer lijkt om te gaan met de christenen dan met de Romeinse leiders. Ik denk dat wij nooit kunnen beseffen wat er gebeurt als een leider in autoriteit de waarheid ontmoet. We kennen er allemaal voorbeelden van. Wij hebben het meerdere keren gezien, dat mensen die zich tegen Jezus keren, tegen de waarheid zelf, uiteindelijk inzien dat hij de waarheid is en dat zich omdraaien en het aan iedereen willen vertellen. En dat wordt meestal niet in blijdschap ontvangen. En dat komt door een ander Bijbels principe waar ik het zo meteen over wil hebben. Want de ogen van de wereld zijn gesloten voor de waarheid. Ze kennen de geest van de waarheid niet. Is het niet vreemd dat Jezus zegt, ik ben maar voor één ding in de wereld gekomen en dat is om de wereld met de waarheid bekend te maken. Dat is zijn visie. Zijn missie. Hij komt om mensen met de waarheid bekend te maken. Lijkt dat niet een beetje in strijd met wat wij als prioriteit zien? Dat hij is gekomen om voor onze zonden te sterven. En daar door de weg te openen tot de Vader. Hij brengt verzoening tussen de Vader en de wereld. En terwijl we hiermee bezig waren, Maria en ik hadden een aantal korte gesprekken, zeiden we, het is eigenlijk bijzonder, want wij hebben allemaal wel eens dat conflict. We hebben een opdracht, een missie te volvoeren. We hebben echt een taak gekregen. Maar die hoeft niet per se overeen te komen met de dingen die wij doen. Als we Gods stem verstaan. Ik denk dat Jezus zelf toen hij op aarde kwam, zo graag over die waarheid wilde spreken. En dat ook deed telkens als hij de kans kreeg. Zo vaak zegt hij, in de oudere vertalingen staat, voorwaar, ik zeg u. In het Grieks staat daar amen, amen. Voordat hij de zin begint. Van wat ik nu zeg, is waarheid. Dat is meer dan menselijke wijsheid. Dit is waarheid. Amen, amen. Voorwaar. Al die dingen waar Jezus over zegt, voorwaar, ik zeg u, zijn geestelijke principes die uiteindelijk de wereld veranderd hebben. Mensen hebben die principes beetgepakt en zijn daarmee gaan leven. Maar dat kon alleen omdat Jezus als opdracht had, als taak had gekregen, om voor de zonden van de mensen te sterven. Zodat ze zijn missie konden voortzetten, het bekendmaken van de waarheid. Ik lees uit Johannes 19, vers 30. En als we dan in gedachten houden wat ik zojuist zei, dan zult u zien dat hier iets heel moois gebeurt. Het is een heel kort gedeelte, maar ik wil u vragen om dat thuis in de context na te lezen. Er staat, toen Jezus van de wijn gedronken had, zei hij, mijn taak is vervuld. Er staat hieronder, letterlijk, is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest over. De taak die Jezus had gekregen van de Vader, om de zonde van de mensheid op zich te nemen, zodat wij zonder zonde voor God konden staan en door de geest kunnen zeggen, Abba Vader, zat erop. Zijn taak is volbracht. Maar toen Jezus stierf, toen hij zijn geest gaf, zat zijn taak, het sterven voor onze zonde, erop. Maar, wat is er met de waarheid gebeurd? Is dat ook klaar? Is de waarheid daarmee begraven, doodklaar, afgelopen, niet belangrijk meer? Is de waarheid gestorven aan het kruis? Wij weten van niet. De waarheid leeft. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En doordat Jezus opstond, is die waarheid met hem opgestaan. En er zijn bijbelteksten waar zulke duidelijke mooie dingen in staan over de waarheid en het verspreiden daarvan. Het is heel bijzonder dat Jezus zegt, ik ben gekomen om de waarheid bekend te maken. En toen hij opstond uit het graf, staat er in de Bijbel, sprak hij over het koninkrijk. Alsof er weer nog een ander onderwerp aan toegevoegd werd. En dat is, eigenlijk is het heel logisch, want het koninkrijk kon pas komen nadat de zonde was weggenomen. Het koninkrijk is in ons, het koninkrijk is om ons. Het koninkrijk kwam nadat Jezus had afgerekend met de zonde. En ik denk, als we dat echt beseffen, dat wij in dat koninkrijk leven, die geestelijke omgeving, waarin afgerekend is met de zonde, dat we heel veel dingen in de Bijbel echt gaan begrijpen. Als we dat durven aannemen als waarheid. Zo mooi hoe dat in dat kinderliedje stond. Denk eraan en vertel het door dat God de schepper van mensen houdt, zeg maar. Dat Jezus is gestorven voor onze zonde en dat de helper kwam om ons bij te staan in vertellen van de waarheid. 1 Korinthe 15 vanaf vers 17. prachtige tekst. Die zo direct over het Pasen gaat, over de opstanding en de gevolgen van de opstanding. Dat Paulus eigenlijk hier een soort doorvoering geeft van het evangelie. Hij zegt, het hield niet op toen Jezus stierf, het hield niet op toen Jezus opstond en het hield niet op toen Jezus naar de Vader ging. 1 Korinthe 15 vanaf vers 17. Sorry. En als Christus niet weer levend is geworden, heeft uw geloof geen betekenis en zijn uw zonden niet vergeven. Ja, dan zijn de gestorven gelovigen reddeloos verloren. Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn we meer te beklagen dan wie ook. Maar zo is het gelukkig niet. Christus is weer levend gemaakt, de eerste van de vele gestorvenen. Want zoals de dood door één mens is gekomen, is ook het nieuwe leven dankzij één mens gekomen. Zoals de mensen als nakomelingen van Adam sterven, zullen ook de volgelingen van Jezus levend worden. Halleluja. Het hield niet op, die cyclus. God zal ons nooit verlaten. Ook niet toen hij als persoon in het vlees, in de vorm van Jezus Christus, de aarde verliet. Kwam meteen de helper, de plaatsvervanger, de trooster, de leraar, de geest van de waarheid. En in die Korinthebrief zet Paulus het zo mooi op een rij. Wij zouden beklagenswaardig zijn als Jezus niet was opgestaan. Als we dat echt gaan beseffen. Als we echt niet bij het kruis blijven steken, maar bij het open graf. We zouden beklagenswaardig zijn als het ophield bij zijn dood. Want dan zouden we voor ons ook geen nieuw leven zijn. Ik weet niet of iemand van jullie wel eens de film gezien heeft, A Case for Christ, van Lee Strobel. Ken je die? Dat is echt de moeite waard om die te kopen en met vrienden te delen, in je huis te laten zien. A Case for Christ is het verhaal van Lee Strobel. Hij is een wetenschappelijk onderzoeker. En tot zijn schrik komt zijn vrouw op een bepaald moment tot geloof. En hun zijn, zeg maar, sarcastische atheïsten. Ze moeten niets van het christendom hebben, van bijbelse principes, van de kerk of van de waarheid. In zijn ogen is waarheid flexibel. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Dan komt zijn vrouw tot geloof en zet heel zijn leven op zijn kop. En hij gaat, dit is een waargebeurd verhaal, hij gaat met al zijn kennis en wetenschap en zijn enorme netwerk wereldwijd van een wetenschappelijk onderzoeker, gaat hij bewijzen tegenover zijn vrouw dat het christendom gebaseerd is op een fabel. En hij komt erachter dat er één cruciaal moment is. Cruciaal is een woordgrapje. Maar als het graf dicht was gebleven en Jezus daar niet uit was opgestaan, gelooft zijn vrouw niets dan een fabel. Maar als Jezus echt zou zijn opgestaan en daar is bewijs voor, moet heel de wereld het weten. En in het boek A Case for Christ, onthoud het, ik weet niet zeker of het in het Nederlands vertaald is. Hij heeft een serie boeken. Eentje heet ook A Case for Easter, een pleidooi voor Pasen. En dit is dus waarschijnlijk een pleidooi voor Christus. Prachtig verhaal. Hoe hij van de ene naar de andere gaat om te hopen, bewijs te vinden dat Jezus in het graf is gebleven. Maar het einde van de film moet hij toegeven dat er geen enkel bewijs is dat Jezus niet is opgestaan. En dat er heel veel geschriften zijn, niet alleen de Bijbel, maar ook geschiedkundig, waarin gesproken wordt over een opgestane Jezus. En hij gebruikt bijvoorbeeld als een van de sterkste argumenten dat een discipel als Petrus, die een grote mond heeft, maar een klein hartje had, zich uiteindelijk ondersteboven laat kruisigen, omdat hij weet wat de waarheid is. Toen hij nog niet gevuld was met de geest, ontkende hij Jezus al omdat iemand vroeg, jij bent toch bij die man van Galilea, jij kent hem toch? En tot drie keer toe zei hij, nee, ik ken hem niet, God weet dat ik hem niet ken. Hij dacht zelfs Gods naam daarbij te moeten gebruiken om iemand te overtuigen dat hij Jezus niet kende. Maar toen hij met Gods geest van de waarheid gevuld was, kon geen leugen meer over zijn lippen komen. Hij wist dat Jezus wel tof bestaan. Hij had hem gezien, hij had hem gesproken. Jezus had gezegd, jij bent de rots waarop ik mijn kerk bouw. Menselijkerwijs zou niemand voor een leugen willen sterven of een fabel. Inmiddels zijn er miljoenen gestorven voor de waarheid. En Lee Strobel gebruikt dat in zijn boek en zijn film als bewijs dat de opstanding van Jezus de waarheid is. En hij besluit ook op dat moment zijn hart aan Jezus te geven. Hij heeft een groot aantal vrij wetenschappelijke boeken geschreven. Ze zijn best goed te lezen, maar je moet wel een beetje voorbereid zijn op het taalgebruik. Maar hij is zo overtuigd van het feit dat wetenschappelijk bewijsbaar is dat Jezus is opgestaan, dat de hele Bijbel waarheid is, door de opstanding. Zo belangrijk is dat moment. Zo belangrijk is vandaag. De Heer is waarlijk opgestaan, hij leeft. Halleluja. Er zijn uiteraard veel meer boeken en films over gemaakt, maar de manier waarop hij daarmee omgaat is voor heel veel mensen belangrijk geweest om een keuze te kunnen maken, ook voor christenen, die wel de Bijbel lezen en belijden een volger van Jezus Christus te zijn, maar over zoveel dingen twijfel hebben. En hij haalt die twijfel weg door zoveel bewijzen te vinden voor Bijbelse waarheid. Het is prachtig. Dan nog steeds moet de Heilige Geest in ons het werk doen om ons ervan te overtuigen dat onze zonden vergeven zijn. Dat kan je wel geloven, maar die overtuiging komt niet van ons. En de hele boodschap van Pasen wordt door Paulus aan de Colossenzen zo mooi omschreven. Het is niet de enige plaats waar het staat, maar dat is een soort samenvatting met een toevoeging die ik altijd heel mooi vind om te gebruiken. Colossenzen 2 vanaf vers 12. Daar is een kort betoog, waarin Paulus nog even alles op een rijtje zet. Colossenzen 2 vers 12. U bent in de doop met Christus begraven, maar door het geloof in de macht van God, die ook hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen. Heerlijk. Door de doop zijn we met hem begraven, maar door te geloven in de macht van God, die hem heeft doen opstaan uit de dood, zijn wij met hem opgestaan en hebben we nieuw leven ontvangen. U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde in u. Maar nu heeft hij u samen met Christus levend gemaakt. Halleluja. En al uw overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad, dat tegen ons getuigde, de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden, verscheurd. Dat bewijs heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft ze in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Als Paulus dit aan de Colossenzen schrijft, zo'n 2000 jaar geleden, dat de duivel zo goed weet dat hij verslagen is door het kruis. Hoe komt het dat de halve mensheid, ook christenen, nog steeds twijfelen aan hun behoud en de vergeving van hun zonden? Hoe kan het? Hoe kunnen wij de duivel zoveel macht over onze gedachten geven dat we twijfelen aan het woord van God? Omdat hij weet hoe cruciaal die opstanding is voor het nieuwe leven. Hij weet het. Als hij ons daarop kan aanvallen, dan zijn al die andere dingen lege religie. Als in ons hart niet het nieuwe leven is. De opstanding van Jezus en daarmee onze eigen opstanding en het nieuwe leven. Dat is de boodschap van Pasen. Het is teniet gedaan. Hij heeft een openlijk te schande gemaakt. En de duivel met zijn trawanten, zoals het in het boek staat, zullen dat nooit vergeten. Ze willen er alles aan doen om ons te laten denken dat dit nooit gebeurd is. Ze openlijk in die geestelijke wereld verslagen zijn en zichtbaar, niet alleen ontmaskerd, maar totaal krachteloos gemaakt. Wat een geweldige boodschap. Wat een dag is vandaag als wij echt beseffen dat wij een nieuw leven hebben ontvangen en dat de duivel voor altijd klaar is met zijn beschuldigingen. De lijst van dingen die wij fout hebben gedaan is aan het kruis geslagen, met Jezus in het graf gegaan en er nooit meer uitgekomen. Iedere vorm van schuld of schaamte, omdat we tekortschieten, is niet van God. Is niet van God. God heeft er alles aan gedaan om ons helemaal vrij te maken van het verleden. Jij zei dat heel mooi, Arianne. Als je verleden eigenlijk op je schouders drukt, omdat het zo slecht is geweest, vergeet dan nooit wat Jezus heeft gedaan. Nooit. Het is de duivel die ons wil herinneren aan ons verleden. En het is onze taak om hem te herinneren aan zijn toekomst. Hij is verslagen. Kapot gemaakt, te schande. Dan hadden wij in de voorbereiding op die dagen dat we naar Slowakije gingen, hadden we wat dingen voorbereid om te spreken en mensen te ontmoeten. En dat is altijd moeilijk, want we weten niet precies welke leeftijdscategorieën, wat mensen voor onderwijs hebben ontvangen, hoeveel mensen daar zullen zijn en wat er zal gebeuren. Dus dat doen we altijd heel ruim. En dan kijken we op het moment van aanwezigheid wat de Heilige Geest wil doen. En we hadden daar nog, vlak voordat we onze spullen hadden ingepakt, we hadden de koffers bij de deur staan, omdat we met de auto wilden vertrekken naar Schiphol. En toen ging de telefoon, eigenlijk op het moment dat we naar buiten wilden stappen. Dat was een heel bijzonder moment, want ik dacht, als we hem laten gaan, geeft het niet. Want iedereen kan weten dat wij vandaag vliegen. Maar ik nam hem op. Mario nam hem op. En die zei, hou het kort, het is Erik Slobben. Heel bijzonder. Want wij stonden echt klaar om weg te gaan. En Erik, ik praat wel eens met Erik Lang aan de telefoon. Oh, jullie ook? Ja. En Erik belde met een hele bijzondere bevestiging. Ik zeg het vandaag erbij, omdat het voor ons een moment was dat we zeiden, dit is wat God wil dat we delen. Hij zei bij die Heilige Geestavond, daar had je een aantal keren nadrukkelijk gevraagd of wij Johannes 14, 15 en 16 wilden lezen. Hij zegt, ik moet toegeven dat ik dat nooit gedaan had. Hij zegt, nu ben ik het aan het lezen. En dat is geweldig wat daar staat. En hij begon aan mij te vertellen wat er allemaal geweldig is aan de boodschap van Jezus in het evangelie van Johannes. En alles wat hij zei stond in onze uitgebreide voorbereiding voor dat weekend. Hij zei zelfs dat Jezus zegt, ik heb jullie nog zoveel te zeggen, maar dat kunnen jullie nu niet aan. Hij zegt, natuurlijk was dat de geest van de waarheid, die zegt wat hij van de Vader hoort, tegen ons, als die in ons is. Hij zegt, nu snap ik wat je ons toen wilde vertellen. Maar hij moest het zelf lezen om van de Heilige Geest te ontvangen. Hoe Jezus, terwijl hij op aarde was, schrijft ook Johannes al, dat de hele aarde vol met boeken zou zijn, als ze alles hadden opgeschreven. Kan je nagaan hoeveel hij gesproken had en hoe dat indruk had gemaakt op mensen. Maar hij zegt, ik heb nog veel meer te zeggen, maar dat kan nu niet. Maar daarom, zegt Jezus, als ik ga, komt de Heilige Geest en die zal jullie alles vertellen, in herinnering brengen wat ik heb gezegd en jullie vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hoe kunnen wij die dingen van Jezus ontvangen door de Heilige Geest? Nou, daar gingen die vijf avonden over, door te bewegen in de gaven van de Geest. Als wij tongentaal bidden, is dat niet om te laten zien hoe geestelijk wij zijn. Dan is dat omdat wij dan dingen aan God vragen die we zelfs niet eens kunnen bidden, maar in de woorden van God aan hem vragen. En het bouwt ons op, schrijft Paulus in de Korinthebrief. En het bouwt de gemeente op. En door de tongentaal bijvoorbeeld kunnen we woorden van profetie ontvangen. Die dingen die Jezus nog te zeggen had, maar hij had toen geen tijd. Nu, door de Heilige Geest, komt dat de gemeente binnen. Wat een geweldige zegen. Maar hij moest eerst lijden, sterven, opstaan, spreken over het koninkrijk, naar de Vader gaan en toen kwam de Geest. Hij zegt, ik zal de Vader vragen, mijn plaatsvervanger of de trooster, de helper, te sturen als ik bij hem ben. Wat dat principe is, ik zeg gekstekende weg wel eens, God heeft gezegd, jullie gaan niet samen naar de aarde, één voor één. Jij gaat niet, Heilige Geest, voordat Jezus terug is. Het is heel bijzonder dat Jezus zegt, pas als ik daar ben, mag de Geest komen. En wij begrijpen nu waarom. He, want wat kunnen wij met die waarheid als we niet gevuld zijn met dezelfde geest die Jezus vulde? De geest van waarheid. Johannes 15, dat is dat gedeelte wat Erik ook had gelezen. Staat zoiets duidelijks voor ons nu, toen door Jezus zelf uitgesproken, in vers 26 en 27. Dat is zo erg, zeg maar, het paasverhaal, maar dat wordt vanzelf opgevolgd door Pinksteren. Als ik bij de Vader ben, zal ik mijn plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest, de bron van alle waarheid. Hij komt uit de Vader en zal u alles over mij vertellen. Omdat u vanaf het begin bij mij bent geweest, moet u ook van mij getuigen. En dat is zo belangrijk. Jezus wist dat hij na zijn lijden, sterven en opstaan naar de Vader zou gaan. En hij beloofde de Heilige Geest die hem op aarde zou vervangen. En ik zei altijd, de Heilige Geest is God. Maar die heeft één uitdaging. Om op aarde te functioneren heb je een lichaam nodig. En hoe noemt Jezus de gemeente? Het lichaam van Christus. De Heilige Geest heeft een lichaam nodig om op aarde te functioneren. Jouw en mijn lichaam zijn de tempel van de Heilige Geest, zodat het brengen van de waarheid in een wereld vol leugen door kan gaan. Tot Jezus komt. Jullie moeten van mij getuigen, zegt de Heer. Want de Geest, die de bron is van alle waarheid, komt uit de Vader, zal u alles over mij vertellen. Geweldig, geweldig. Dat principe, het is bijna, tegenwoordig heb je dat soort computerspellen, zeg maar, waar je van de ene stap naar de andere gaat. Dan heb je steeds een hoger niveau, waar je andere wapens krijgt. Wat je sterker wordt om je vijand te verslaan. Zo gaat dit verhaal door de Bijbel heen. Jezus was één man, volledig gevuld met Gods geest, en laat zien wat een geestvervuld mens kan doen op aarde. Hij zegt, nu ga ik weg, dan krijgen jullie allemaal die geest, dan kan je allemaal doen wat ik alleen deed. En dan zul je daardoor grotere wonderen doen dan ik. Weet u dat er 1,5 miljard mensen zijn op aarde die belijden volgeling van Jezus te zijn? 1,5 miljard. Nou hebben wij het soms op ons genomen om te gaan oordelen wie daar wel of niet echt bij horen. Maar ik denk, of ik geloof, laat ik het zo zeggen, dat God strategisch overal mensen heeft geplaatst die Jezus willen volgen, die vol zijn van zijn geest, die van hem kunnen getuigen en de waarheid bekendmaken in een wereld vol leugen. En het is heel simpel om erover na te denken dat deze wereld een andere wereld zou zijn als wij deden wat Jezus hier van ons vraagt. Het is niet heel ingewikkeld. Van hem getuigen, de geest van alle waarheid woont in ons. Wij moeten daardoor van hem getuigen. En zoals dat kinderliedje zei, ook als het moeilijk wordt, is de geest bij ons om dat te blijven doen. Want weet u, die stap om ergens heen te gaan waar Jezus niet welkom zou zijn, en wij dus eigenlijk ook niet, en met zijn geest daarheen te gaan en te zeggen, Jezus leeft. Hij is waarlijk opgestaan. En mensen zullen denken dat u gek bent, en mensen zullen u uitlachen. Maar ik weet uit eigen ervaring dat de mensen die het hardst gelachen hebben, uiteindelijk overtuigd raken dat wat ik gezegd heb waar is. Dat komt niet door mij. Dat komt door de Heilige Geest. Die laat ons niet alleen. Maar God staat wel toe dat wij net als Jezus bespot worden om die waarheid. En dat willen wij zo graag voorkomen in ons vlees. En ik heb het vaak gezegd. Als iemand die nooit gelogen heeft, die alleen maar goed deed, gekruisigd werd, wat verwacht u dan? Wat verwachten wij eigenlijk als wij goed doen? Dat we met open armen ontvangen worden? Zouden we zo graag willen. Maar het is niet zo. We worden bespot, belachelijk gemaakt. Maar God laat tot het einde, dat is een andere preek, maar ik wil dat even erbij zeggen, het onkruid met het gewas opgroeien. We gaan niet in de laatste opwekking heel de wereld overwinnen en iedereen tot Jezus zien komen. Want er staat dat aan het einde, als de oogst komt, veel onkruid zal zijn. Maar dat laat God opgroeien met het gewas. Wees ervan overtuigd dat alles wat hij aan ons vraagt mogelijk is. Door de geest van de waarheid die in ons is. Hij is de bron van alle waarheid. En Erik Slobben was helemaal onder de indruk van dit gedeelte. En wij hadden net gezegd, nou dit gaan we wel gebruiken, dat niet. Maar dit moet erin. Dat moet erin. Als we in Slowakije gaan praten over de geest van de waarheid. Het is ook, maar ja, de boek is op deze teksten gebaseerd. Want die geest van waarheid, die weerlegt niet alleen alle leugen. Maar die geeft redding. Redding. Ik heb mensen gezien die geen idee hadden dat de waarheid een persoon is. En dat er maar één waarheid is. En dat die waarheid vrijmaakt. Geen idee. Maar wij hebben gezien door het met ze te delen dat er zoveel verandert dat je ogen open gaan voor de leugen. Omdat je de waarheid kent. Het is zo mooi om te zien. En dat is wat God van ons vraagt. God vraagt ons getuigen te zijn. We hoeven niet zijn advocaat te zijn. We hoeven het niet moeilijker te maken. God heeft ons allemaal talenten en gaven en een achtergrond gegeven waardoor we op onze manier, op de plaats die hij heeft voorbereid, van hem kunnen getuigen. En als je geen zin hebt om op een kistje in het park te gaan staan of op een winkelcentrum flyers uit te delen, heeft God voor jou iets anders, maar hij wil wel dat je getuigt. Allemaal, iedereen van ons. Want de geest van waarheid moet eruit, zeg maar, die kan niet in ons blijven of in ons gebouw. Ik wil nog één tekst lezen en dat is ook meteen eigenlijk een beetje huiswerk. Nou weet ik dat dat niet populair is. Ik ben een van die mensen die vroeger nooit huiswerk deed. Dat is niet mijn dagelijkse tijdverdrijf. Ik had daar gewoon echt geen tijd voor. Ik weet dat andere leerlingen op school huiswerk deden, maar die deden nooit veel andere leuke dingen waar ik me mee bezig hield. Ik had er gewoon geen tijd voor. Kent u dat gevoel? Ik weet dat u het kent, want ik heb met die Heilige Geestavonden meerdere keren gevraagd of mensen die Bijbelgedeeltes gelezen hadden. En bijna niemand deed. Ik zeg bijna, hè, want die twee die het wel gedaan hebben, heb ik onthouden. Want wij hebben vaak geen tijd om even door te pakken over die dingen. Maar ik beloof u, omdat God het belooft, dat als u Johannes 14, 15 en 16 leest. En ik wil u vragen daar vandaag 1 Korinthe 15 bij te nemen. Dat is iets meer dan één bladzij, drie alinea's. Dan heb je het hele paasverhaal, maar zo, zeg maar, beginnend bij het lijden, het sterven, het opstaan, het koninkrijk, de Heilige Geest en de praktische toepassing voor vandaag. Alles. In Johannes 14, 15, 16 en 1 Korinthe 15. Ik heb het de afgelopen 3 dagen allemaal gelezen en ik dacht, al zou ik verder geen Bijbel hebben, kan ik hiermee verder. De rest van mijn leven, al word ik 100. Onvoorstelbaar wat er in dat Bijbelgedeelte staat. Natuurlijk is het mooi om de evangelie te kennen en het hele Oude Testament, om te zien hoe God tot zijn bestemming komt met de mensheid. Maar de praktische toepassing staat hier. Ik wil nog 1 tekst lezen, 1 Johannes 2... Vers 2 tot 6, dat is in een brief van Johannes. Dat is heel bijzonder. Ik heb dat stuk erbij genomen omdat iemand waar ik veel voor gebeden heb en die ik lief heb, tot geloof gekomen is door dit Bijbelgedeelte. Op een manier die ik nooit had kunnen verzinnen, maar die kwam hier zelf mee naar mij. Hij zegt, als dit hier staat, waarom toppen we dan? Zo simpel is het. En Johannes 2, vers 2 tot 6. Nog een keer, paasverhaal. Hij nam de straf voor onze zonde op zich en maakte ons één met God. Eén met God. Dat alleen al. Hij nam onze zonde op zich en maakte ons één met God. Dan kan het niet zijn dat we tobben. God tobt niet. We zijn één met hem. Hij is het offer voor onze zonde en niet alleen voor de onze, maar die van de hele wereld. Daarmee maakt Johannes ook duidelijk de zonde van de hele. De keuze is aan ons. Gebruik je vrije wil om te doen wat God van je vraagt. Hij heeft het voor de hele wereld gedaan. Hoe kunnen wij er zo zeker van zijn dat we bij hem horen? Als we doen wat hij zegt, met een uitroepteken. Als we doen wat hij zegt, krijgen wij de zekerheid dat we bij hem horen. Bijzonder. Ik hoor heel veel mensen zeggen, als ik het zeker wist, zou ik het doen. En God zegt, nee, het is andersom. Als jij gaat doen wat ik vraag, dan geef ik jou de zekerheid dat je bij me hoort. Heerlijk, hè? En ik kan ervan getuigen dat dit waar is. Ik was eerst een, zeg maar, soort Thomas. Ik wilde er wel bij horen, maar ik geloofde het allemaal niet. Toen werd ik overtuigd van de waarheid. En toen was ik een cynische christen. Ik moet het eerst zien. Ik wil het wel graag aannemen, maar ik wil het eerst zien. En toen heeft de Heilige Geest mij ervan overtuigd dat mijn ogen niet opengaan als ik niet doe wat hij vraagt. Toen zag ik het, toen begon ik het te zien. En steeds meer begin ik het te zien. Prachtige tekst dit. Als we doen wat hij zegt, geeft hij ons de zekerheid dat we bij hem horen. Als iemand zegt dat hij Christus kent, maar niet doet wat hij zegt, is hij een leugenaar. Auw. Zo iemand doet de waarheid, weg, waarheid, leven, geweld aan. Maar wie doet wat Christus van hem vraagt, is vol van de liefde van God. En daaraan is te zien of je christen bent of niet. Ieder die zegt één met Christus te zijn, moet leven zoals hij leefde. En hoe vol zijn de kerken dan? Ieder die zegt één met Christus te zijn, moet leven zoals hij leefde. En ik zeg altijd, dat kan je heel lang over preken. Maar in mijn leven betekende dat één bijbeltekst. Samengevat. Als ik zeg één met Christus te zijn, moet ik zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil. Eigenlijk is dat alles waar het om draait. Alles wat wij nog vanuit onze wil voor onszelf beslissen en niet van God is, laat zien dat we niet één met hem zijn. Niet mijn wil, maar uw wil. Voor Jezus betekende dat letterlijk de dood. Letterlijk. Maar dat kwam omdat hij voor ons moest sterven. Hij had zelf geen zonde gedaan. Maar voor ons betekent vaak Gods wil boven onze wil plaatsen, misschien ook wel een beetje de dood. We moeten sterven aan onszelf. Maar levend in Christus. Want hij is opgestaan en hij leeft in ons. Als ik het lef heb om nee te zeggen tegen mijn eigen wil en God toestemming te geven om zijn wil in mijn leven toe te passen, verandert heel de wereld. Echt om mij heen. Vanaf de mensen die dichtbij me staan tot de mensen waar ik op straat langs loop. Petrus en Paulus ervoeren dat mensen door hun schaduw genezen werd. Als wij echt beseffen wat die kracht in ons is, die opstandingskracht, waar Jezus door uit het graf opstond, die nu in ons is, waardoor wij nieuw leven hebben, dan zegt God, als jullie daarnaar gaan leven, kan iedereen zien dat je één met mij bent. Maar als je zegt één met mij bent te zijn en niet doet wat ik vraag, ben je een leugenaar. Wie wil er door God een leugenaar genoemd worden? Niemand van ons. Liever. En ik denk ook niet dat God op die manier tot ons spreekt. Zeker niet, zeg maar, in mijn positie. Als ik hier sta, en dat is altijd een beetje ongemakkelijk, dat heb ik al vaak gezegd. Als ik hier sta en jullie kant op kijk, en jullie kijken met z'n allen mijn kant op, denk ik al dat we ver buiten het model van Jezus gegaan zijn. Want die was niet zo van één spreker en veel luisteraars. Dat is het theatermodel wat de Romeinen hebben ingevoerd. Ieder neemt deel aan de samenkomst tot opbouw van de gemeente. En ik wil u vragen om met deze woorden, die laatste woorden, uit 1 Johannes 2, naar huis te gaan en dat in uw hart te laten doorwerken wat het betekent om te zeggen één met Jezus te zijn en niet alles te doen wat hij zegt. Dat maakt ons leugenaars. En ik noem u geen leugenaar. Ik ben erachter gekomen dat ik daardoor zelf een leugenaar ben. In zoveel opzichten. Er zijn een paar belangrijke momenten in mijn leven geweest waar ik heel erg veel moeite mee had, waar ik tegenop zag. En toen heb ik gezegd, oké, Heer, ik weet nu zeker dat het van u is, ik doe het. Ik doe het. Tegen alles wat ik wil in. En die keuzes zijn beloond. Wij zijn enorm gezegend in vele opzichten. Maar er zijn nog steeds dingen die ik doe en dat ik eigenlijk helemaal niet bid. Maar daardoor zeg ik eigenlijk, Heer, niet uw wil, maar mijn wil geschieden. Door niet alles aan hem voor te leggen. Door mijn wil te doen, en dat kan best op een vrome manier, met mooie woorden. En uiterlijk, misschien zelfs vroom, geestelijk, man van God leven. Maar het is mijn wil. En dat maakt mij een leugenaar. Ik ben erachter gekomen, als deze woorden zo duidelijk staan opgeschreven, dat ik dat niet wil negeren. Ik kan het niet negeren, want de Heilige Geest wijst mij er constant op. En toen dacht ik, waarom leven zoveel van ons dan op de manier die wel goed is? Het is niet zo dat ons leven fout is. En we zijn gered, maar Maar de wereld kan niet zien dat we één met Jezus zijn. En dat wil hij zo graag. Daarom is die geest uitgestort. Daarom moest hij lijden, sterven, begraven worden, opstaan, de geest uitstorten, zodat wij nu kunnen getuigen van hem. En dat is altijd en overal. En de wereld zet zoveel dingen tussen ons en die boodschap in, dat veel dingen ook geaccepteerd zijn. Want het lijkt niet goed om bespot te worden. We moeten toch wel hier en daar een compromis met de wereld sluiten om contact te kunnen houden en ze te bereiken. Misschien, als de Heilige Geest het zegt. Ja, Jezus werd een veelvraat en een zuiplap genoemd, staat er. Ik weet niet of dat waar is, dat werd hij genoemd. Omdat hij met mensen omging die kennelijk veel aten en dronken. Maar dat maakte hem geen veelvraat en zuiplap. Als God van u vraagt om mensen te bereiken die in het café zitten, bestaat de kans dat mensen denken dat u daar voor uw eigen wil zit. Maar als u daar liever niet wilt zijn, maar God vraagt het van u, is het heel anders, maar aan de buitenkant ziet het er hetzelfde uit. Ik wil u vragen naar de stem van de Geest te luisteren. En die waarschuwing van Johannes heel serieus te nemen. Dat als wij zeggen één te zijn, maar niet doen wat hij vraagt, dat we leugenaars zijn. En als we dat verbinden met de paasboodschap, wat het Jezus gekost heeft om de wereld bekend te maken met de waarheid, weet ik dat het ons ook iets gaat kosten. Om geen leugenaar te zijn, maar een spreker van de waarheid. Amen. Mag ik afsluiten met een kort gebed? Misschien kunnen we daarbij gaan staan, als dat mogelijk is. Vader in de hemel, ik dank u zo voor dit moment, voor deze dag, dat we, toen velen van ons elkaar deze morgen begroeten, zeiden: de Heer is waarlijk opgestaan. Waarlijk opgestaan. We hebben hem in levende lijven ontmoet en wij hebben hem in de geest ontmoet. U heeft ons ontmoet op de plaats waar we waren, Heer. Zodat wij de wereld bekend kunnen maken met de waarheid. En u heeft nog zoveel tot ons te zeggen. Uw Heilige Geest kan niet wachten tot we luisteren. En ik bid, Heer, dat wij als gemeente, zoals we hier zijn, zullen beseffen dat wij uw lichaam zijn, Heilige Geest. Werk door ons heen, gebruik ons, laat ons weten wat uw wil is. Zodat we onszelf als gemeente, maar ook als individu, ondergeschikt kunnen maken aan uw wil. En dat wij durven bidden als het moeilijk wordt. Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik wil bekend staan als een prediker van de waarheid en niet gezien worden als leugenaar. Heer, help ons om ons ego opzij te zetten. De wil om dingen onder controle te houden, los te laten. En waar het kan gebeuren, dat we ons laten bespotten. Maar die waarheid is zo diep in ons, dat de spot van mensen ons niet raakt. Help ons om in dat opzicht, net als Jezus, leidzaam de weg te gaan die u voor ons gekozen hebt. Maak hem aan ons bekend en help ons om te gehoorzamen. In Jezus' naam. Amen.